Dus de vraag is van als een gemeente er niet aan wil meewerken.
Ja.
Ik heb dus inderdaad wel die vraag gehad van of ik dan ter plekke wilde komen, of dat mensen naar mij konden komen. Dat heb ik altijd geweigerd. Ik zei, ja, het is een zaak van bezinning van de kerkraad. Maar ik heb ook dus diverse keren gehoord dat een kerkraad het geweigerd had, maar met zeer onduidelijke redenen. En eigenlijk dat het veel meer op de lange baan geschoven werd. Van, nou, we hebben het er al eens een keer over en we kijken wel en dit en met dat laatste heb ik heel veel moeite. Als het gaat, ik kan natuurlijk de motieven niet beoordelen. Ik weet wel dat sommige gemeenten zeggen, nou, dat kennen we in onze traditie niet. En dan zeg ik, van, nou, het is net hoe ver je teruggaat. Hè. Maar ik weet ook van een predikant die het eigenlijk niet aandurft. Die gewoon zei, ik vind het zo spannend, ik vind het zo moeilijk. Maar er was een oudling bij hem in de gemeente en die had het in het buitenland meegemaakt. En ze vindt u het dan goed dat ik het doe? Dan zei de predikant, ja, prima. En dan zal ik in mijn studeerkamer bidden dat God het zegt. Dan zei, maar ik ben er niet aan toe. Dus de een of andere motief scheelt nogal. Verder als dan, om wat voor reden dan ook, ziekenzorg afgewezen wordt, dan zou ik zeggen, ja, maar het zit toch niet in dat ene symbool. Er is meer. Hè? Bijvoorbeeld wordt het dan wel bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bidden onder hand te krijgen. Gebeurt dat wel? Of worden mensen bij elkaar geroepen in een kring om te bidden voor zieken? En soms merk ik dus dat gemeenten zeggen, nou, nee. En dan vraag ik me echt af hoe gezond de gemeente is. Maar ik heb daar geen algemeen advies voor. Maar eigenlijk wel, vind ik, als je tot zo'n gemeente behoort, ik hoop dat er dan bezinning op gang komt. Ja, hoe zijn we gemeente in deze tijd? Als God dingen in de Bijbel schrijft, waarom doen we dat dan niet? En dus ik heb ook met verschillende collega's natuurlijk gesprekken hierover gehad. Motieven zijn soms heel verschillend. Maar meer dan eens een beetje angst. Of ik heb dat vertrouwen gewoon niet. En dat dwing je dan niet af. Maar het moet groeien.
Je kunt dus benoemen wat het verschil is tussen ziekenzalving en gebedsgenezing.
Het verschil tussen ziekenzalving en gebedsgenezing. Bij gebedsgenezing gaat het eerst al even om de term. Ook al in die podcast waar ik aan meegewerkt heb, werd dus die term gegeven. Ik heb daar moeite mee, want het gebed bewerkt de genezing niet. Het is God die genezing geeft. Maar bij gebedsgenezing, daar verstaat men over het algemeen dat er een algemene bijeenkomst is, een conferentie, waar dit in praktijk gebracht wordt. Dus dat men zegt, nou, je kunt komen en dan mogen mensen naar het podium toe, dan wordt het voor ze gebeden. En sommige uitspraken, ik heb dat destijds ook goed met Jan Zijlstra meegemaakt, zijn dan heel stellig. Van we bestraffen de ziekte, en in de naam van Jezus, wordt genezen, en u zult genezen zijn. Ja, en dan spreek je mensen een paar dagen later en dan zijn ze niet genezen. Maar er zijn ook voorbeelden dat het wel gebeurd is. In Blesgeschaaf was dus het voorbeeld van Janneke Vlot. Waardoor de huisarts zo verbaasd was dat hij aan een heel onderzoek is begonnen en daar ook een heel boek over geschreven heeft. Dus soms gebeurt het wel die genezing. Alleen de moeite die ik heb is met de verwachtingen die gewekt worden, omdat het eigenlijk voor iedereen is. En dan kies ik dus heel bewust voor die formulering bij ziekenzalving, dat het aan de Heilige Geest overgelaten wordt hoe de uitwerking is. Je kunt zeggen dat ziekenzalving een vorm van genezing is, maar dat gebeurt dan dus op verzoek van de zieke, hè, die vraagt het, en het gebeurt in de gemeente. Wat we verstaan onder gebedsgenezing is over het algemeen heel erg breed. Iedereen kan daar komen. Er wordt niet geïnformeerd naar de voorgeschiedenis. Niet hoe iemands leven met God is. Niet of er een schuld is die uit de weg geruimd moet worden. Er is ook geen nazorg. Dus ja, dat zijn een paar verschillen.
Maar het zijn niet altijd conferenties waarbij dat gebeurt. Ik heb meerdere malen in kleine evangelische kerken, met name in Frankrijk, gebeddiensten meegemaakt. Die in alle stilte en alle rust
plaatsvinden. Okay, nou, goed, maar ik weet inderdaad ook wel van gemeenten die zeggen, hè, na afloop van de kerkdienst, van sommigen kunnen blijven en dan bidden we speciaal voor zieken. Maar de vorm die u nu noemt, ken ik in Nederland niet.
Ja, misschien dat hij er wel is, maar juist vanwege zijn karakter is dat, hè, die grote bijeenkomsten, die trekken aandacht.
Ja, maar goed, nou, op dit gebied hoor ik wel vrij veel. Dus het zijn inderdaad organisaties die flink aan de weg timmeren. Ik denk juist op dat pastoraat, het gebed voor zieken, in de gemeente thuis hoort. En dat is dus de voorbeden, hè, zondags. Ik vind het ook gewoon zich heel mooi als er na afloop van een kerkdienst gelegenheid is dat er met mensen gebeden wordt. Maar dat zijn dan dus altijd de mensen die toch al naar de kerk kunnen komen. In Jacobus 5 wordt de situatie eigenlijk verondersteld dat iemand thuis moet blijven. En daarom de ouderlingen bij de persoon op bezoek gaan.
Zou het ook zo kunnen zijn dat bij echt die grote gebedsgenezingsdiensten, daar heb ik zelf al moeite mee dat er meer de focus op ligt op het lichamelijk, op het zichtbare. Terwijl ik denk het mooie van ziekenzalving is, en dat heb ik ook over gehad, dat vooral de focus ligt op genezing van geest, ziel en dan pas het lichaam. En dan maakt de context denk ik heel anders. Mm. En zeker als er een commercieel belang bij zit, maakt het nog gevaarlijker, denk ik.
Dat is ook zo.
Dus dat, en als je dat inderdaad terugbrengt naar de gemeente, dan is dat denk ik een hele veilige plek. En daar zijn dus denk ik heel veel verschillende vormen in. Waarbij ik denk inderdaad een voorbeeld van diensten uit Frankrijk en die wellicht ook in Nederland zijn. Maar dan maakt het al een hele andere setting, pas omdat je inderdaad iets groter maakt en met allerlei toevoegingen daar omheen. Want het is juist denk ik een heel intiem iets. En juist ook als er geen genezing komt, wat denk ik ook heel vaak is. Dat ook niet die nadelige uitwerking gaat hebben, dat het juist ook die vrede mag geven in hoe de uitwerking mag zijn. En vooral dan ook voor geest en ziel, denk ik.
Ja, helemaal mee eens. En ik vind het ook gewoon altijd mooi als het in de setting van de gemeente plaatsvindt. Omdat, ik hoor natuurlijk ook wel van mensen die zeggen, in onze gemeente gebeurt het toch allemaal niet. En die rijdt dan, hè, 1 of 2 uur naar zo'n bijeenkomst en zijn daar dus volstrekt anoniem en komen ook weer thuis. En als het dan niet de gewenste uitwerking heeft, dan is er eigenlijk extra pastoraal zorg nodig. Ja, dus juist die inbedding in de gemeente hecht ik heel erg aan.
Maar
voor
mij ging het in Jezus tijd ook zo, hè? Dat de mensen van
één werk
kwamen om
Jezus genezen te worden. Dat is ook zo. Ja, dus inderdaad, maar ja, dan zeg ik heel eerlijk, wij zijn de Heer Jezus niet. Hij had die kracht om te genezen. En dat is ook weer een punt. Misschien dat ik het zo moet zeggen, dat kijk, in de vroege kerk functioneerde dit dus ook allemaal veel beter dan bij ons. Wij zijn dus heel veel kwijtgeraakt. En het is zoeken en tasten. Om daar weer een vorm voor te vinden en dat het weer iets hersteld wordt. Ik zou niet graag hebben dat Jan en allemaal naar mij toekomen. Nee, dan, juist ook hierin zijn we afhankelijk van de Heer dat hij wegen wijst. En dan nogmaals, dan lijkt mij de gemeente de eerste aangewezen plek. Maar natuurlijk door allerlei mensen van buitenaf, met vragen en zingevingen, dat ze alsjeblieft welkom zijn in de gemeente. Maar wij moeten niet zeggen van hier kun je genezing krijgen. Terwijl natuurlijk bij de Heer Jezus, ja, ging die roep gelijk al in de brede, vandaar dat hij heel vaak zei vanaf, vertel het niet, vertel het niet door wat er gebeurd is. Dat deden ze natuurlijk toch, en dan kwamen weer nieuwe mensen. Dus wij leven echt wel in een andere situatie.
Als je die lijn gehoord hebt, kijk naar Paulus bijvoorbeeld, die had handelingen, was bij een gemeente, een jongen valde het raam, drie verdiepingen naar beneden, en alleen al door op de jongen te gaan liggen, kwam die weer tot leven. Er zijn veel voorbeelden in handelingen te vinden van de vroege gemeente, waarbij het wel misschien in de context van gemeente is ook, dus dat zo, die verbinding is er wel, maar waarbij er dus veel meer zichtbaar is over als het gaat om genezing en heling, geestelijk, maar ook lichamelijk, wat niet door Jezus alleen gedaan werd, of tenminste niet door Jezus alleen heen, maar ook door de apostelen en discipelen heen.
Zeker, ja, dus de apostelen deden zulke dingen ook. Ja, maar goed, dat is dan toch weer een kwestie van het vertrouwen en het geloof hebben dat ze dat mogen doen.
Ja.
Kijk, en nou ja, dan is het toch van, nou, worden wij daartoe ook geroepen? Ja, ja.
Wellicht.
Ja, goed, oké. Okay. Ja, dan hoop ik dat we op dat moment de moed en de kracht krijgen om het te doen.
Ja.
Nou goed, maar ik werd dus geconfronteerd met een vraag vanuit de gemeente, heel specifiek voor Jacobus 5. En nou ja, ik zal ook eerlijk zeggen, met een beetje vrezen en beven, ben ik die weg gegaan, maar wel met steeds meer overtuiging. En dan ben ik er ook van overtuigd dat als God weer dingen wil herstellen, dat hij daar ook wegen voor baalt. Dat weet je natuurlijk in de Calvinistische traditie, en Calvin die zei heel eerlijk van, nou, God heeft ons van allerlei gaven uit de vroege kerk beroofd. Die hebben we niet meer. Maar, als er nood der tijden daar is, kan God het weer teruggeven. En zo denk ik ook wel eens, hè, puur vanuit evangelisatie werken. De kerk wordt kleiner, we hebben zo weinig zeggingskracht in de maatschappij, dus zou wij op de fundamenten teruggeworpen worden, dat God sommige van deze gaven, die ook in de schriftlezing naar voren kwamen van 1 Korinthe 11, weer terug zou geven. Dat kan. Ja. En laten we ons daar naar uitstrekken. Maar tegelijkertijd erkennen dat wij niet op hetzelfde niveau zitten als de apostelen van toen.
Je leest dat toch ook vaak in zendingsboeken, juist daar waar inderdaad het koninkrijk van God, het koninkrijk van de Satan nadert, dat juist daar genezingen plaatsvinden. Ik herinner een boek over evangelisten in Mongolië, Nederlandse, vrij recent nog, die daar veel genezingswonderen heeft gezien, maar wel juist inderdaad op dat snijvlak van, ja, van de evangelieverkondiging, omdat het dan ook de evangelieverkondiging ondersteunt. Weet je wat de jongeren nu hebben, hè?
Ja.
Is jullie God zo machtig? En dan wil God het ook laten zien, maar ja, dat is niet altijd. Ik denk dat daar ook wel een onderscheid in gemaakt moet worden, inderdaad. En dan past misschien meer Jacobus 5, de zieke zalving, in plaats van de gebedsgenezing.
Ja, nou ja, goed. Mijn front is vooral die radicale scheiding van de geneeskunde is voor het lichaam en de kerk is voor de pastorale zorgen voor de ziel. Dat hiermee, ja, dus duidelijk ook andere facetten naar voren komen. Maar ik weet ook dat het niet alles is. De gaven van genezing, waarover gelezen is, die heb ik niet behandeld. En God kan veel meer gaven aan de gemeente geven. Alleen daar moeten we dan wel, sorry, daar moeten we wel voor openstaan. En ook naar streven.
Je had het ook over dat ziekte, ik denk wat, dat het door de gemeente ook ziekte kon zijn, omdat die ongezond was. Daar was ik wel heel benieuwd naar. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, dat heeft te maken met 1 Korinthe 11. Sorry. Het gaat daarover het avondmaal, dat daar op een onwaardige wijze gevierd wordt. En dan schrijft Paulus, daarom zijn onder u veel zieken en zwakken en zelfs mensen die overlijden. Dus een totaal verkeerd gemeenteleven zorgt voor, als ik het dan zomaar mag zeggen, een verziekte sfeer. En dat heeft ook een negatieve uitwerking ten aanzien van deze zaak. Dus kijk maar, wij natuurlijk altijd weer geneigd zijn om te zeggen, iemand geneest niet. Ja, mooi. Heeft iemand dan niet genoeg geloof? Of hadden die ouderlingen niet genoeg geloof? Wij willen graag één op één koppelen aan personen. Terwijl daar in 1 Korinthe 11 wordt het verbonden met gemeenteleven. Laat ik maar even een voorbeeld noemen. Toen ik nog gemeentepredikant was, het was in een andere plaats, toen hoorde ik van een man die steeds in een rolstoel zat. Hij woonde ook in een aangepaste woning. Maar hij ging mee met een vakantieweek voor gehandicapten. En daar ontmoette hij iemand. En die zei, mag ik voor jou bidden voor genezing? Ja, dat is goed, dat nog mag. Dus het was een heel indringend gebed voor genezing. En de man zei, ja, er gebeurde ook echt iets. Ik kon gewoon merken dat ik daarna anders reageerde. Nou, goed, dus daarna kon hij behoorlijk goed lopen. En toen ging hij weer naar huis. Maar de gemeente waar hij toe behoorde, en waar ik ook wel eens voor ging, die zei, dat kan gewoon niet. Het zal wel tussen je oren hebben gezeten. En het volgende was dat de burgergemeente zei, jij woont in onrecht in een aangepaste woning, met een paar maanden moet je eruit. Ik denk, nou dan. Het is echt grote blijdschap over de daden die God verricht. Kijk, en als dat dus de algehele houding is, ook vanuit de christelijke gemeente, ja, dan denk ik dat dat ziekmakend is, in plaats van verwachting van God.
Heel anders soort vraag. We hebben ook de ziekentroost. Hoe verhoudt zich dat tot de
ziekenzalving? De ziekentroost staat inderdaad achterin het psalmboekje. Er is weinig relatie. Kijk, het heeft ermee te maken dat predikanten vroeger natuurlijk op ziekenbezoek konden gaan, maar ja, dat was gewoon te druk. En er waren dus ook ziekenbezoekers, ziekentroosters, die werden dan benoemd om dat te gaan doen. Maar die moesten zich zoveel mogelijk houden aan papier. En als je de ziekentroost doorleest, dan merk je dat het een aaneenreiging is van bijbelteksten. Maar eigenlijk niet gericht op genezing. Het is alleen maar gericht op het sterven en het eeuwige leven. Dus ja, ik vind het een heel verschil. Dus dan denk ik weer van waarom... Waarom ook die ziekentroost? Waarom is er zo weinig verwachting van genezing? En waarom wordt geen enkele nieuwtestamentisch gedeelte dat daarop gericht is, gezien? Dus ja, ik gebruik het zelf maar.
Dat verklaart misschien niet waarom die. Volgens mij een beetje naar de achtergrond.
Nou ja, goed. Dat, ik begrijp wel dat de kerk een beetje zorg had. Wat doen die ziekentroosters? Wat zeggen ze dan? Maar ik vond het, ik vind het een heel eenzijdig geschrift.
Hoe zit het eigenlijk dat er in de naam van Jezus wordt gezegd dat ze genezen, terwijl ze niet bij Jezus horen? Dat staat er ook ergens in de Bijbel. Dat ze in de naam van Jezus doen, terwijl ze dat er ook wel genezingen zijn, maar dat het niet van Jezus zelf is.
Ja, dat is een. Kijk, dus bij bepaalde campagnes of zo?
Nee. Ik dacht dat het in de Bijbel ook stond. Dat er ook genezingen zijn, maar dat het niet van Jezus zelf dan komt. ze doen het uit de naam van Jezus, maar het is niet namens Jezus.
Oh, dat is in Handelingen 19.
Ja.
Die zonen van Skeva, die proberen een demon uit te werpen, een boze geest. En dat doen ze dan in de naam van Jezus die door Paulus gepreekt wordt. Dus het is nogal een afstandelijke formulering. Maar die geest trekt zich daar niks van aan en die valt deze mannen aan. Dus dan merk je dat het dus ja, als een toverformule gebruikt wordt. En dat werkt niet.
Er is zo'n geschiedenis dat de discipelen bij Jezus komen en die zeggen dan van er zijn mensen die nou ja, eigenlijk in de naam van Jezus bezig zijn, maar die horen niet bij ons. En dan zegt Jezus zoiets van ja, wie niet tegen ons is, die is voor ons.
Ja, ja. Nee, dat in de evangelie is dat inderdaad. Maar ja, wij weten verder niet wat de omstandigheden zijn. Dus kijk, op dat moment, die genezing, dat gebeurt dus niet door dat groepje discipelen. Die discipelen zijn 2 en 2 uitgezonden om dit te doen. Er zijn dus anderen, maar ja, die hebben dan blijkbaar voldoende vertrouwen in Jezus. Maar verder weten we niets van die mensen af. Hè, dus in welke mate ze ook zelf christen waren.
Misschien goed om te noemen, die 2 en 2 werden uitgezonden, dat waren de 70. Dat waren niet de 12. Dus het is ook wel een grotere groep, toch?
Hou bij eens maar. Dus die 12 werden 2 en 2 uitgezonden en die 70 ook. Ja, dus het was een veel grotere groep die dat ook mocht doen. Dus deze kant van de zaal is actief. Ik kijk eens even de andere kant op. Het moet niet, maar...
Wanneer gaat zoiets spelen? Als ze wel 6 keer bij de dokter geweest zijn of dat we de diagnose hebben van ongeneeslijk ziek? Wanneer gaat dat?
Ja, het punt is als dit niet binnen de gemeente bekend is. Hè, en om het zo te zeggen, enige jaren het geval is. Dan, de eerste die het vraagt, is het meest moeilijk. En mijn ervaring was dat veel zieken er lang over deden voordat ze de vraag durfden te stellen. Had er ook mee te maken dat wij steeds benadrukt hebben van ja, je moet het ook delen met wat andere gemeenten delen. Niet heel de gemeente hoeft te weten, maar wel een deel van de gemeente. Als je het helemaal privé houdt, dan vragen mensen het makkelijker. Maar ik hecht er nogal aan dat het in de context van de gemeente plaatsvindt. Dat men ook dan bidt voor elkaar. Dat betekent dus dat er inderdaad een zekere schroom is. Als je bijvoorbeeld de Oosters Orthodoxe Kerk hebt, daar is het al 2000 jaar gebruikelijk, dus dan vraagt men het stukken makkelijker. Ja, wat zijn dan de redenen waarom men het vraagt? Ja, soms dat men inderdaad uitbehandeld is. Alleen ik heb ook wel, moet ik ook denken aan een vrouw die dus veel psychische nood had, maar lichamelijk niet. Nee, maar ze kon nauwelijks halve dagen werken vanwege allerlei toestanden die ze in het verleden had meegemaakt. Dat was dus meer psychisch in dat. Was niet uitbehandeld, maar ook psychisch kon ze niet verder geholpen worden. Ik zal één voorbeeld noemen, weer een andere situatie. In een eerste gemeente, toen was het dus duidelijk wat aandacht gegeven aan deze zaken, ook door de genezing van dat meisje en preken, dus daar werd ook over gesproken. Toen was er een jongen, ik dacht dat het een jaar of 10 was, die kreeg thuis een hele erge bacterieaanval. En hij moest met spoed in het ziekenhuis opgenomen worden. En ik ben de naam van die ziekte vergeten, maar die bacterie die vrat gewoon in zijn huid. Dus hij zal binnen de kortste keren daar in het ziekenhuis onder allerlei verbandmiddelen. De ziekte was levensgevaarlijk, maar hij overleefde de eerste riskante 24 uur. Nou, zijn ouders kwamen natuurlijk ook bij hem in het ziekenhuis. Joh, we zijn zo blij dat je gespaard bent. En ze, nou, ik vind het leven moeilijk. Ik heb niet veel vriendjes, op school gaat het niet makkelijk. En ze, ik zou eigenlijk veel liever naar de Heer Jezus toe gaan. Ja, zeiden ze, nou dus, maar wij willen jou heel graag hier houden, hè, dat je nog niet sterft. En ze, ja, maar ik zou eigenlijk liever sterven. En ze, maar we kunnen het ook vragen aan de dominee of die komt voor ziekenzalving. En ze, want ik weet dat het dan gaat om de Heilige Geest. En laat God dan maar zeggen wat het beste is. Nou, toen kreeg ik dus het verzoek van de ouders dat hun zoontje dit gevraagd had. Ik vond het uiteraard weer heel lastig. Maar ook wel weer heel mooi dat een kind van die leeftijd zo met de Heilige Geest bezig is en zijn leven in Gods hand wil leggen. Nou, toen een gesprek met die jongen gehad. Ik heb nooit meer met een jongen van die leeftijd zo'n indringend gesprek gehad als met hem. Toen met een ouderling en bij de ouders. Hij heeft de ziekenzalving weer toegepast in het ziekenhuis. Vrij kort, want ja, een kwartier moest hij echt weer weg zijn. En ja, deze jongen is verder genezen, geleidelijk. Maar de plastische chirurg die kwam en die zei, nou, laten we eens kijken hoe die wonden eruit zien, wat we moeten doen. Hij zei, joh, bij jou is het allemaal dichtgetrokken, het is veel, veel beter dan gebruikelijk. En wat de Heilige Geest betreft, deze jongen die behoorlijk schuchter en teruggetrokken was, die werd een vrijmoedig getuige van de Heer Jezus. En de verpleegkundigen en de artsen, die kregen allemaal te horen wie Jezus was. En dan denk ik, ja, het past bij mij niet helemaal in de schema's. Is het nou het een of is het nou het ander? Maar dan merk je dat God erin meekomt. En hoe hij dat dan doet, ja, dat weet ik van tevoren ook niet. Hè? Maar in ieder geval, de Geest werkte. En deze jongen, ja, die heeft het ook aanvaard als een teken van God, dat zijn taak hier op aarde niet afgelopen was, maar dat er nog een verdere toekomst voor hem was. Nou, en zo is elke situatie weer anders. Dus was dit, ja, dit was wel levensbedreigend, maar hij was niet uitbehandeld.
Heb je binnen die situatie wel eens meegemaakt dat je meerdere malen bij eenzelfde persoon bent
uitgevoerd? Dat wordt wel eens gevraagd, ja. Ik heb gelijk gestudeerd met een toen nog jonge vrouw, maar natuurlijk dezelfde leeftijd als ik. Het is misschien 20 jaar terug of zo, dat ze ook met heel veel problemen te maken had. Ook ziekenzalving had gevraagd in haar gemeente. En het hielp wel wat, maar niet zo heel veel. Maar later was ze verhuisd en toen belden ze me heel enthousiast op. Oh, joh, ik heb nou toch een gemeente gevonden. En die ze eens in de 3 weken ziekenzalving hebben. Nou weet ik niet wat ik zeg. Ja, het gaat toch niet om zo'n ritterkaart. Het gaat toch niet om het steeds te doen. Ik weet wel van een situatie van iemand, dat was jaren terug geweest. Er kwamen weer hele andere dingen. En die heeft toen opnieuw voor gevraagd. Maar dan is de situatie dus helemaal gewijzigd. Dus het is niet verboden om het een tweede keer te doen. Maar op het moment dat het gaat om zo vaak mogelijk, dan zeg ik, oh wacht even, dat is de bedoeling niet.
Als je op internet gaat zoeken ziekenzalving, kom je ook in Chili terecht. In Chili. Dat daar voor de pastoor staan met een flesje ziekenzalven bij te hebben. Dat moet u ook toch gezien hebben of niet, of weten?
Nou, in de jaren 90 was het internet nog niet zo ontwikkeld.
Een maand geleden heb ik dat opgezocht.
Ja, maar ik weet dus van voorgangers die inderdaad een flesje in hun binnenzak hebben en het heel makkelijk doen tijdens een huisbezoek. Ja, goed. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid. ik kies voor het geheel van de gemeente.
Dat was volgens mij een dominee Breukdeel.
Yes,
ja, je hebt het ook binnen de gemeente gedaan, met dominee Breukdeel erbij staan volgens mij met de pastor.
Oké, okay, ja. Maar goed, dan is het toch in de setting van de gemeente. Ja. Ja. Ik ga ook eens op zoek.
Er zit nu een stukje ziekte en erfelijkheid. Je hebt ziektes, die krijg je van je voorgeslacht en die geef je ook weer door. Hoe zit je dan met een zieke zalving en genezing dan?
Ja, dus de erfelijke factoren.
Ja.
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat weet ik niet. Wat ik wel gemerkt heb, is dus dat mensen die de zieke zalving vragen, het eigenlijk ook niet alleen doen voor het lichaam. Ik ken ook mensen die om allerlei redenen door ziekte steeds meer beperkt zijn, steeds minder kunnen. Maar dit was een enorme troost en bemoediging hebben ervaren. Dat God nabij is. Ik ken iemand die na wekenlang vol vreugde in God was. Terwijl het lichamelijk verder achteruit ging. En dat vind ik dus zelf het mooie van de formulering die ik noemde, de Heilige Geest bepaalt hoe het verder gaat. En ja, erfelijke dingen kunnen overwonnen worden. Hè. Ik bedoel, voor God is niets te moeilijk, maar ja, het ligt niet in de lijn van de verwachting. Toen ik in mijn tweede gemeente predikant was, toen was de deeltijd ook ziekenhuispredikant. Dat was in Dirksland, in het van het Bethesda ziekenhuis. En er lag op een gegeven moment een briefje bij de balie of ik mevrouw die en die wilde opzoeken. Nou, ik ken haar helemaal niet, maar zelfs voor mij was dat gehoord en gelezen. En toen vertelde ze, dat ze zei, ik ging nou denk ik al voor de 30e keer. En ik vind eigenlijk mijn leven waardeloos. Ik kan niet voor anderen zorgen, ik ben steeds afhankelijk van zorg van anderen. En ik heb eigenlijk aan God gevraagd of hij mijn leven maar weg wil nemen. Dan heb ik een tijdje terug gevraagd om ziekenzalving. En dat heeft ze gekregen in haar gemeente. En ze zei, dat heeft mij zo goed gedaan. Zo bemoedigd. Ze zei, ik ben niet lichamelijk genezen. Want dan lig ik hier weer in het ziekenhuis. Zeg maar, ik lig er nu anders dan de vorige keer. Ik weet dat God nu met mij is. En dat troost mij bijzonder in de moeilijke weg die ik te gaan heb. Maar dit is een voorbeeld. Ook weer, ik had het ook op het andere voorbeeld dat duidelijk is. Er zijn elke keer weer nieuwe situaties. En ik weet ook nooit hoe God werken zal. Ik kan het niet op een formule brengen. En het is juist dus de afhankelijkheid van God om in die afhankelijkheid te zoeken van ja, wat is hier mogelijk en hoe kunnen we hier biddend om elkaar heen staan en zoeken naar de manier waarop God verheerlijkt wordt. Ja, daar moet ik bij achter.
U had het in uw inleiding over vanuit Jacobus 5, hè, het geloof van de ouderling. U gaf ook in uw inleiding hè, een stuk schuldbelijdenis enzovoort. Kunt u daar wat meer over vertellen? Dus van degene die de zieke zalving ontvangt en degene die het doet, hoe dat ligt? Voor mij niet helemaal helder.
Nee. Maar het kan zijn dat een ziekte direct het gevolg is van een bepaalde zonde. Er kan ook een meer indirect verband zijn. Kijk, Jacobus is natuurlijk behoorlijk beknopt, maar beleidt elkaar de misdaden Het gaat zelfs behoorlijk ver met dat woord. Opdat iemand genezen zal. Dus het kan zijn dat er bepaalde zonden zijn die mede oorzaak zijn geweest van die ziekte. Denk ook aan de man die 38 jaar ziek was. En dan wordt hij genezen door de Heer Jezus. En Jezus zegt tegen hem: zondig niet weer, opdat er niet wat ergers over kan. Dus dan krijg je de indruk dat er een samenhang is. Die samenhang is er lang niet altijd. Want als de discipelen vragen, heb ik blind geboren, hij heeft deze gezondigd of zijn ouders? Nee, dat is niet van toepassing. Maar het kan dus zijn dat er samenhang is. Nou, en daarom is het goed om dat in het pastoraat aan de orde te stellen. En dan ben ik geen rechercheur, dus het is niet om door te vragen. Maar als je vraagt aan mensen, is er iets in je leven gebeurd wat je heel erg dwars zit? Wat verkeerd was en wat tussen God en jou instond. Nou, dan zeggen sommigen ja, de anderen zeggen nee. Ik heb meegemaakt dat iemand overspel beleden heeft. En tegelijkertijd als een enorme opluchting ervaart dat daar een keer over gesproken wordt. En dan noem ik ook uit in Johannes 1 en 2 dat. Als iemand dus zijn schuld beleidt, wij hebben een voorspraak bij de Vader van vergeven. En alleen dat al geeft een enorme opluchting. Maar dat geeft dus wel aan dat het binnen het vertrouwen van het pastoraat valt, dus onder het ambtsgeheim. Dus het kan zijn dat mensen zeggen, nou nee, ik heb echt helemaal niets te beleiden. Ik wandel in het licht met Jezus. Het is ook niet van dit wel en dat niet, maar hoe leef je nou met God en ervaar je daarin belemmering? Nou, dan kun je met elkaar zoeken dat die belemmeringen opgeven. Nou, en als dan de bijeenkomst er is met ziekenzalving, en dan vraag ik altijd eerst van nou, of er nog vragen zijn. Er zijn altijd mensen bij die er heel weinig van weten, dus dan hebben we eerst een algemeen gesprek. Dan zeg ik, nou, dit punt hebben we ook aan de orde gesteld en daar hebben we voor gebeden. Ja, bedoelt u dat?
Ja, gedeeltelijk. U benoemde ook het geloof van het gebed van de ouderling. En dan, dat voel ik van, wat houdt dan in? En dan ten opzichte van ook het geloof van degene die de zieke zalving ontvangt. Hoe verhoudt zich dat?
Ja.
Of wat bedoelt u daarmee?
Het is ook, en inderdaad, kijk, ik besef ook als ambtsdrager dat je mooi wel kunt vragen van, zijn er dingen die tussen God en jou instaan, maar dat heb je natuurlijk net zo hetzelfde ook. Omdat ik het eigenlijk altijd weer heel spannend vind. En op dat moment ook van, nou, hoe is mijn relatie tot God? Het hoeft niet, maar ja, ook in beperkte mate dat ik wel eens wat aan vasten doe om even veel meer daarop te richten. Want het is iets wat mijn krachten ver te boven gaat en wat wil God van mij? Hoe is dan het geloof? Ik heb er moeite mee als dat er dus is van nou het vaste geloof dat hoe dan ook die uitwerking zal hebben. Zoals de vroege kerk het opgevat heeft, en die toch ook te maken had met allerlei verschillende uitwerkingen, is de diepe overtuiging dat dit iets is wat in de Bijbel staat, wat gedaan mag worden. En dat als het een inzetting van God is, dat hij er zelf ook in meekomt. Dus eigenlijk wel de diepe overtuiging dat de Heilige Geest zal werken. En dat, zoals zegt, die overtuiging heb ik dan wel. Maar hoe of wat, ja, dat weet ik niet. En als mensen dus zeggen, ja, maar wij willen dat jij het vaste geloof hebt dat die heeft die lichamelijk geneest. Dan zeg ik heel eerlijk, dat geloof heb ik niet. Of in ieder geval niet zomaar. Kijk, Er zijn wel situaties geweest. Dat ik in het pastoraat en tijdens het gebed in mijn hart een hele diepe overtuiging kreeg van nou, dit gebed heb ik van God gekregen. En hier gebeurt iets. Dit heeft een uitwerking. Maar dan krijg je dat op dat moment van God. En het is niet dat je dat dus bij voorbaat hebt en dat je dat dus als methode in kunt zetten. Ik heb ook een situatie gehad, de gemeente had ik ook gezegd dat ik dus altijd met een ouderling wil. Bij voorkeur dus de wijkouderling. En in mijn tweede gemeente was een vrouw al jaren ziek. Maar die ouderling die was nog maar heel kort geleden gekozen. En was nog vrij jong. En zij vroeg om ziekenzorg. Dus ik ging naar hem toe. Ik zei, joh, ja, het is jouw wijk. En zou je daar aan mee willen werken? Dus ik ben een ambtenaar geworden, maar hier heb ik natuurlijk nog nooit over nagedacht. En daar voel ik me helemaal niet geschikt voor. Ik denk dat ik beter een ander kunt vinden. Ja, dat kan. Ik zeg, maar het is wel met jou bij. Zullen we nou zo doen? Jij denkt hier eens goed over na. Jij bent hier binnen en bezig voor Gods aangezicht. Volgende week komen we elkaar weer te spreken. Ik zeg, en dan accepteer ik jouw antwoord. Dus of nou ja of nee zeg, ik zeg, ook jouw antwoord accepteren. Ik zeg, maar breng dat eerst nou eens in het gebed bij God. En vraag aan hem wat je in dit geval doen moet. Nou, dat heeft hij gedaan. En toen een week later zei hij, het is goed. Dus het was niet makkelijk van de week. Dus, maar ik denk inderdaad dat het op mijn weg ligt. Dat is goed, ik zal het doen. Dus ja, het is soms ook gewoon zoeken. Omdat je zelf als ambtenaar ook maar mens bent. Ja. Nou ja, zo heb ik ook wat persoonlijke voorbeelden verteld om het gewoon even wat dichterbij te brengen. Ik kan natuurlijk gewoon veel dieper op de tekst zelf in kunnen gaan. Hè. Maar... En ja, jullie zitten in een bezinningsproces. En ja, dan weet je een beetje wat voor situaties ik tegen ben gekomen en gezocht heb naar een weg om te gaan. En ik wens jullie heel veel wijsheid bij dezelfde zoektocht.
Dank u wel dat u ons vanavond zo mee wilde nemen in dit gevoelige onderwerp, aangelegen onderwerp. Ik ben heel dankbaar dat er zoveel diepte in uw antwoorden zit. Het heeft ons goed gedaan, denk ik. Ik wil u hartelijk bedanken voor deze inleiding. We zullen de PowerPoint op de kanalen zetten. Er liggen ook nog een paar boekjes daar, als jullie dat willen zien. Het is misschien nog een momentje om even persoonlijk naar wat te vragen. Maar wil ik toch vragen of u nu met ons wil afsluiten.